Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. We zijn begonnen met de Mannenbrein podcast.
Yes.
Met dit keer een speciale editie voor de mannen.
Voor de mannen.
Als je een vrouw bent en je kijkt of luistert nu mee, wees van harte welkom. Want je gaat een inkijkje krijgen in de dating advieswereld, relatieadvieswereld voor mannen. En we krijgen veel vragen van vrouwen bij ons van wat leren jullie nu eigenlijk aan die mannen? Doen die mannen ook wat aan zelfontwikkeling?
Doen ze überhaupt iets ook aan de andere kant?
Wat zijn de problemen waar zij dan tegenaan lopen? Wat zijn hun onzekerheden? Ja, die dingen ga je hier allemaal horen. Maar ik denk dat het goed is om een beetje onze achtergrond te geven, Laurens, van waar wij vandaan komen.
Ja.
En waarom we ook een podcast opnemen voor mannen. En we hebben nog iets heel moois, een mooie verrassing uiteindelijk voor de mannen. Wij zijn zelf allebei ooit begonnen met datingadvies voor mannen. Klopt. En ook echt puur voor onszelf. Het is niet dat we begonnen als soort natuurtalenten aan mannen even uit te leggen hoe je met vrouwen om kan gaan, een relatie krijgt, een gelukkig liefdesleven krijgt. Het was echt voor onszelf, omdat we zelf worstelden in het daten met name.
Precies.
Ook wel in relaties, maar dat wat minder de focus bij ons allebei toen we wat jonger waren, begin 20. Ik ken jouw verhaal natuurlijk ook. En ik denk dat het goed is om een beeld te schetsen van waar in grote lijnen het datingadvies voor mannen meer over gaat versus het datingadvies voor vrouwen. Want er zijn zeker verschillen, maar dat is vooral de oppervlaktelaag.
Klopt.
En als je wat dieper gaat, dan zie je eigenlijk dat daar vaak bijvoorbeeld dezelfde problemen aan ten grondslag liggen, zoals angst, onzekerheid, twijfel. Maar als je het heel grofweg beschrijft, dan zie je dat datingadvies voor mannen wat meer gericht is op de eerste fase van het daten. Dus hoe stap je op iemand af? Als ik een vrouw zie in een bar, op straat, in een club, op een feestje, een verjaardag, hoe maak ik dan contact? Hoe kan ik een leuk gesprek voeren?
Precies. Wat moet ik zeggen?
Juist, wat moet ik zeggen is een van de meest voorkomende vragen die we krijgen. Ja. Wat moet ik zeggen?
Wat moet ik zeggen dan? Oké, dan stap ik erop af. En dan, wat moet ik dan zeggen?
Waar moet ik het over hebben?
Ja, precies.
Ja. En de angst die daarbij komt kijken om een blauwtje te lopen, om afwijzing te krijgen. Die angst manifesteert zich heel sterk in het lichaam van mannen. En waar ze dan vooral vaak om gaan focussen, om met die angst om te gaan, is heel erg focussen vanuit het hoofd op wat moet ik zeggen.
Precies.
Zodat ze iets hebben waar ze zich aan vast kunnen houden, wat dan goed genoeg is om op een vrouw af te kunnen stappen. Nou, en als dat dan enigszins lukt, dan hopen ze vaak, ik heb een leuke klik met de namen. Dan gaat het om een nummer vragen, eerste date vragen. En dat is meestal waar een bulk van de vragen over gaan. Ik zeg niet dat dit het enige is waar mannen zich mee bezighouden. Ik denk ook dat het datingadvies van datingadvieswereld voor mannen hier ook vooral de marketing tools op inzet, omdat dit het grootste probleem is. Dus daar, ik denk dat dat een mechanisme is dat twee kanten op werkt.
Ja, klopt.
Want wat we ook merken is als mannen eenmaal langer bij ons zijn en ook wel diepere thema's aan de slag gaan, dat de meeste mannen, echt veruit de meeste mannen, uiteindelijk wel een relatie willen met een vrouw.
Precies.
Als ze wat jonger zijn, zie je vaak dat ze een gezin willen starten, dat ze kinderen willen. Dat ze ook echt geloven in een duurzame, langdurige relatie.
Ja.
Komen straks nog allemaal op.
En er zijn ook veel mannen die bijvoorbeeld ook uit een lange relatie komen, alleen dan ook niet meer weten van en hoe moet ik het nu doen met ontmoeten van een nieuwe vrouw? Hoe werkt dat dan?
Ja, we krijgen ook mannen van 40, 50, die soms een 20, 30 jaar lang huwelijk achter de rug hebben.
Juist.
In de wereld terechtkomen van dating apps, WhatsApp en misschien hun partner tijdens bijvoorbeeld hun studententijd hadden ontmoet. En nu zitten ze gewoon vast in hun patronen van wellicht kinderen die ze hebben, werk dat ze hebben, sporten die ze hebben. En dan denken ze van waar ga ik nu een nieuwe vrouw ontmoeten, een nieuwe partner ontmoeten.
Precies. En enkele keer hoor je ook nog wel mannen die zeggen ik ontmoet wel vrouwen of ik heb wel vrouwen in mijn leven. Alleen het lijkt de hele tijd alsof het mij overkomt. En ik heb niet het gevoel dat ik regie heb over mijn eigen liefdesleven. Dat hoor je ook bij mannen veel, dat ze dat graag zouden willen.
Juist, dat is een hele grote.
Ja.
Niet de sociale vrijheid voelen om Als je een vrouw ziet die je interessant vindt, die je knap vindt, die je leuk vindt, mooie uitstraling vindt hebben, wat het ook is wat je aantrekt, dat je niet die vrijheid voelt om op haar af te stappen. En dat je ook niet weet dus waar je het dan over zou moeten hebben. En heel erg bang bent voor die situatie, voor afwijzing. Of dat je misschien lastig valt, wat het ook is. Goed, dat is de dating advieswereld voor mannen grotendeels. En bij vrouwen zien wij dat het net wat meer gaat over, oké, ik heb een leuke man ontmoet en ik zou graag een relatie willen. Omdat meestal aandacht krijgen van een man of mannen ontmoeten, dat is meestal niet het probleem. Maar het is meestal het probleem, ja, hoe ontmoet ik nou een man met wie ik ook daadwerkelijk een duurzame, liefdevolle relatie kan beginnen. Want ik ontmoet wel mannen, maar het loopt elke keer spaak. Het gaat elke keer mis. Ja, het zit er meestal in twee dingen die elkaar ook weer in stand houden. Eén, je trekt een bepaald soort type man aan. Vanuit jouw liefdesblauwdruk. En het tweede is, ja, stel dat je een man zou aantrekken met wie je een liefdevolle relatie kan beginnen. Dan is het diezelfde liefdesblauwdruk die er bijvoorbeeld voor zorgt dat je heel angstig voelt. Daardoor gaat vastklampen of te snel wil gaan. Of jezelf niet kwetsbaar durft op te stellen. En daar een beetje in de oppervlakte blijft hangen met zo'n man. Wat het ook is. En daardoor zie je dat bij de meeste vragen die we bij vrouwen krijgen, we automatisch al wat meer de diepte ingingen om te kijken hoe iemands liefdesblauwdruk eruit ziet, waar de onzekerheden vandaan kwamen, hoe een hechtingsstijl eruit ziet. En dat is allemaal al door het probleem zelf. Is er een situatie dat je wat meer de diepte ingaat en nog sneller over thema's zoals zelfliefde of eigenwaarde of een gezonde liefdesblauwdruk gaat spreken. Bij datingadvies voor mannen zag je dat, vooral vroeger, gelukkig is dat nu niet meer zo, dat er ook nog wel een focus was op gewoon, oké, het rationele, het vanuit je hoofd benaderen. Dus oké, wat moet je dan precies zeggen? Precies. Hoe hou je zo'n conversatie gaande?
Trucjes, de zinnetjes, de principes.
Exact.
Ja, de stappen.
Juist. Ja. Terwijl waar het ook bij mannen eigenlijk om gaat, als je een laag dieper gaat, is, hey, waarom lukt het je niet om gewoon small talk te hebben? Waarom vind je het eng om jezelf echt te laten zien? Die angst om bijvoorbeeld niet goed genoeg te zijn, niet leuk genoeg te zijn. Het idee dat een vrouw niet op jou zit te wachten. Waar komt dat vandaan? En dan kom je precies hetzelfde uit, namelijk jouw liefdesblauwdruk. En je zelfvertrouwen, je eigenwaarde, je zelfliefde. Nu, dat is nu precies het stuk waar we met mannen ook mee aan de slag gaan. Want dit is iets wat we bij vrouwen al heel lang doen.
Ja.
Bij vrouwen focussen ze wel op de vaardigheidkant. Namelijk, hè, hoe maak je gewoon een mooi online datingprofiel? Hoe voer je een leuk WhatsApp-gesprek? Hoe ziet het relatiepad eruit? Wat echt de vaardigheidkant van de liefde is. Maar we focussen daar ook al heel lang op de waardigheidkant. Van, hey, hoe zorg je ervoor dat je je vrij voelt, ontspannen voelt, zelfverzekerd voelt in het contact met mannen, zodat je jezelf niet verliest in zo'n contact. En dat je een gezonde liefdesblauwdruk hebt, zodat je niet meer gaat matchen en gaat resoneren met mannen die zelf een bijvoorbeeld ongezonde liefdesblauwdruk hebben, zware bindingsangst hebben en daar ook geen verantwoordelijkheid over nemen. Maar dat je juist gaat openstaan voor mannen met wie je oprechte diepe liefde kunt ervaren en je veilig kunt hechten. Nou, dat stuk, dat nemen we nu ook mee naar mannen, waar we een programma voor hebben ontwikkeld, wat we waardig noemen. En het is voor het eerst dat we echt een langduriger traject hebben met mannen waarin we aan deze thema's mee aan de slag kunnen gaan. Want we helpen ze er al wel mee in workshops die we doen, met de transformatietrajecten die we doen.
1-op-1 coaching trajecten.
1-op-1 coaching trajecten. Ja. En nu is het voor het eerst dat we daar ook een groepscoachingprogramma hebben met mannen om precies aan deze thema's te werken.
Klopt.
En dus eigenlijk te gaan kijken naar, hey, hoe komt het nou eigenlijk dat ik me misschien niet goed genoeg voel in het contact met vrouwen? Of dat ik heel erg vermijdend ben en mezelf niet kwetsbaar kan opstellen in het contact met vrouwen? Het kan zijn dat je misschien juist aan de verlatingsangstkant zit en heel erg behoeftig bent. Misschien ga je wel heel erg pleasen. Wat de patronen ook zijn, dat is nu waar we in zullen gaan duiken met mannen. En ik ben wel heel erg benieuwd, omdat jij zelf ook heel veel 1-op-1 trajecten doet met mannen. Wat zijn eigenlijk een beetje de grote dingen die je daar hoort? Van waar ze tegenaan lopen en waar ze graag naartoe zouden willen?
Ja, en dus ook om daar een klein beetje achtergrondinformatie ook in te geven. Van ikzelf ben natuurlijk ook begonnen met de hele praktische versiertrainingen eigenlijk.
Mm-hmm.
Maar zowel daar als bij mezelf zag ik dus dat sommige mannen, ook al hadden ze de tools wel, alsnog niet het geloof in zichzelf hadden om het ook echt goed tot uiting te laten komen. Of echt die vrijheid konden voelen van, hey, ja, inderdaad, ik kan zeggen wat ik wil. En ik kan gespreksonderwerpen aansnijden die ik interessant vind. En, weet je, en ik ben eigenlijk goed genoeg.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk als je vraagt van, ja, wat is het grootste ding waar mannen dan mee zitten als ze bijvoorbeeld ook zo'n 1-op-1 traject ingaan, is echt dat stukje. Dus zichzelf echt niet genoeg voelen. Vaak omdat ze dus nog worden tegengehouden door bepaalde overtuigingen vanuit hun verleden, dus vanuit een ouder verhaal. Heel veel mannen die ook niet geleerd hebben om ook op een adequate manier met hun emoties om te gaan, of misschien bepaalde nare gevoelens die dus op kunnen komen, ook weer vanuit het oude verhaal, goed bewust te kunnen doorvoelen en te kunnen reguleren of erover te praten. Zeker omdat er natuurlijk ook bij veel mannen, ja, of ze hebben het vanuit huis uit niet geleerd, of omdat ze ook lijden onder een soort van maatschappelijk stigma van, ja, over je gevoelens praten als man, ja, kan niet echt. Of je moet het maar gewoon voor jezelf houden, om het zo maar te zeggen. Of los het maar op. Ook heel erg gefocust op die rationele oplossing van dingen. Maar niet echt om het ervaren en om het te kunnen voelen. En wat je dan krijgt, is dat je dan misschien wel bepaalde tools en vaardigheden hebt, maar tegelijkertijd bepaalde angsten of onzekerheden of kwetsbaarheden toch de hele tijd aan het onderdrukken bent. Waardoor je per definitie eigenlijk niet de meest authentieke versie van jezelf kan zijn in het contact met vrouwen, maar ook sowieso in het contact met mensen in het algemeen. En dat hoor je dus ook bij mannen. Echt een behoefte van, ja, ik zou zo graag echt, ik geef ook de authentieke man workshop voor mannen. En daar hoor ik ook van, ja, die behoefte om authentiek te kunnen zijn, om, zoals ik het ook vaak zeg, te kunnen ontspannen in het jezelf zijn en niet de hele tijd met anderen bezig hoeft te zijn of in bepaalde please-patronen hoeft te vallen of heel erg hun best doen. Zeker dus ook voor vrouwen, omdat ze heel erg die validatie craven. En dat zijn dus allemaal grote innerlijke blokkades, om het zo maar te zeggen, waar eigenlijk het overgrote deel van de mannen die bij ons voor de versiertrainingen komen ook last van heeft. En met die vaardigheden alsnog komen er hele mooie resultaten. Gaan ze ook zien van, hey, wacht, er is meer sociale vrijheid en ik kan nu meer doen. Of ik weet nu bijvoorbeeld wel beter wat ik kan zeggen. Maar alsnog, omdat ze door dat oude verhaal en door die innerlijke blokkades worden tegengehouden, is het toch, ja, dat ze niet altijd de vrijheid voelen om het ook echt tot hun recht te laten komen. Ja.
Wat bedoel je daarmee, dat ze dan niet de innerlijke vrijheid voelen om het echt tot hun recht te laten komen?
Nou ja, een voorbeeld is, kijk, hè, stel je hebt een man die vindt het bijvoorbeeld spannend om een vrouw aan te spreken en die weet dan niet wat hij moet zeggen. Nou, en dan kan je hem bepaalde principes geven, weet je, van statements, of misschien een beetje plagen, of misschien, hey, weet je, iets grappigs vertellen wat je laatst hebt meegemaakt. En dat zijn dan de dingen waarvan hij dan wel weet van, oh ja, ja, dat kan ik dan wel doen. En ook waar ze dan bijvoorbeeld in groepscoaching calls ook vaak naar vragen van, hey, wat zijn dan de zinnetjes, of wat kan ik dan doen in deze situatie? En vaak zijn het ook nog eens een keer gasten die ook al heel veel van die theorie hebben opgedaan. Maar puntje bij paaltje, als ze er dan staan, dan opeens voelen ze eigenlijk zoveel spanning en zitten ze zo erg in hun hoofd dat je ze alle tools en rationele principes en tips en zo kan geven. Maar op een of andere manier kunnen ze dat niet tot uiting laten komen.
Ja.
Of ze kunnen het wel, maar het komt al per definitie niet op een hele authentieke of speelse manier eruit. Waarom? Omdat ze nog steeds aan het vechten zijn tegen eigenlijk superveel spanning of emoties die ze voelen of overtuigingen die opkomen. En omdat ze dus niet hebben geleerd om daar op een gezonde manier mee om te kunnen gaan, zichzelf toe te kunnen staan, dat het doorvoelen of misschien zelfs uit te spreken, blijven ze daar in vastzitten.
Ja. Omdat ze een rationeel probleem, of sorry, een emotioneel probleem op een rationele manier proberen op te lossen.
Precies.
Want het is de emotie, de ervaring, een gevoel van bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg, of zij zit niet op mij te wachten, ik ben niet grappig. Wat moet ik dan zeggen? Want ja, ik heb niks speciaals te vertellen.
Juist.
En dat zijn gevoelens die samenhangen met bepaalde overtuigingen. En die zitten in die liefdesblauwdruk. En die liefdesblauwdruk, dat is een soort van de kern van waaruit ze handelen. Dus nou, wat is een liefdesblauwdruk? Een liefdesblauwdruk die bepaalt hoe jij in de liefde staat. Wat je normaal vindt, wat je verwacht, hoe je relaties aangaat, hoe je jezelf opstelt in een relatie, hoe je ruzie maakt. Allemaal van dat soort dingen zitten in jouw liefdesblauwdruk. En als je dan gaat kijken naar zo'n liefdesblauwe koe die ontstaat, dan ontstaat die door de ervaringen die je opdoet in het leven. En de kern van die liefdesblauwdruk wordt gevormd in je gezin van herkomst. En er zijn altijd drie belangrijke elementen die je daarin wil meenemen. En het eerste element is de relatie tussen jou en je ouders. Kind-ouder dynamiek, waar ook je hechtingsstijl ontstaat. Is het bijvoorbeeld zo dat je vader eigenlijk nooit aanwezig was, niet over emoties kan praten en heel erg op prestatie gericht is? Dan zie je vaak dat het kind heel hard voor zichzelf kan zijn, heel kritisch voor zichzelf kan zijn, omdat het goed moet presteren. Dus een enorme druk voelt, want dan krijgt het namelijk aandacht. En aandacht is een soort van surrogaatliefde. Het is niet echte onvoorwaardelijke liefde als in ik hou van jou omdat je mijn kind bent. Nee, hey, je hebt hier iets goeds gedaan, daarvoor krijg je nu een compliment. En dat kan er dan voor zorgen dat je dus bijvoorbeeld een sterk verlangen naar goedkeuring en erkenning en bevestiging in jezelf gaat meedragen. Nu, het tweede element in dat gezin van herkomst is de relatie die je ziet bij je ouders onderling. Waarbij het bijvoorbeeld zo kan zijn dat je ouders heel veel ruzie ziet maken en dat je dat gewoon normaal gaat vinden. Of dat je ruzie juist zo vervelend vindt, omdat je daar een hele negatieve associatie mee hebt, dat je dat zelf later wil gaan voorkomen en de hele tijd conflictvermijdend gaat zitten zijn en misschien zelfs gaat zitten pleasen. Dus die ervaringen die je dan over een langere tijd de hele tijd ervaart en ziet, die neem je dan ook weer mee in je liefdesblauwdruk en hoe jij zelf een beeld vormt van hoe volwassen relaties, volwassen liefde eruit ziet. Het kan ook zijn dat je in een gezin opgroeit waar het gewoon een onveilige sfeer hing. Omdat vader misschien agressief was. Of moeder was emotioneel instabiel en kon zomaar uit haar slof schieten. Waardoor je altijd een beetje op je tenen moest lopen van oké, is het veilig om mezelf echt te laten zien? En ook dat kan weer een impact hebben op hoe je vervolgens zelf gaat opstellen in relaties. Er is nog een derde element en dat zijn een beetje de algemene condities in je jeugd waar je mee te maken had. Een heel duidelijk voorbeeld is altijd pesten. Als je bijvoorbeeld gepest bent, dan is er een kans dat dit een impact heeft op je zelfbeeld. Oké, mensen pesten mij, blijkbaar ben ik niet goed genoeg, blijkbaar is iets mis met mij. En dan kan dat weer een kernovertuiging gaan vormen die je ook in romantische relaties, in je liefdesleven later meeneemt. Het kan ook zijn dat je moeite hebt om jezelf kwetsbaar op te stellen. Want ja, als je het achterste van je tong laat zien, kan het tegen je gebruikt worden. Dus misschien krijg je dan een beetje vertrouwensissues. En ik zeg expres, dat kan. Het is niet zo dat dit natuurkundige wetmatigheden zijn van oké, dit is gebeurd, dan volgt altijd een laag zelfbeeld. Er zijn heel veel variabelen die een rol spelen bij wat de impact van bepaalde gebeurtenissen op jouw liefdesblauwdruk is. Maar het helpt wel om in ieder geval een begrip te krijgen van wat er nou eigenlijk gebeurd is en hoe dat jou gevormd heeft. Want als je dat begrip hebt, dan ga je ook in het hier en nu zien, en dat is een soort van de tweede fase van jouw liefdesblauwdruk, hoe je vanuit dat fundament van je liefdesblauwdruk relaties bent aangegaan. Of hoe jij je voelt in de liefde, of je je goed genoeg voelt, of dat je misschien een soort bewijsdrang hebt om te laten zien van, ja, kijk eens, ik zal die negatieve overtuigingen eventjes laten zien dat ik er wel goed toe doe. En als ik genoeg validatie en bevestiging krijg van andere mensen, dan kan ik me eindelijk goed genoeg voelen. Dus wat je dan gaat doen, is dat je het verlangen naar goedkeuring en bevestiging buiten jezelf gaat zoeken. En heel erg afhankelijk wordt van die buitenwereld om enigszins innerlijke rust te kunnen ervaren. Dat is dan een soort van wat je gaat nastreven. Dit is heel instabiel, omdat zodra het weggenomen wordt, je doet misschien iets waar je niet trots op bent, je krijgt negatieve feedback, boem, je krijgt geen goedkeuring en erkenning. En één keer is je eigen waarde, je zelfliefde, je zelfvertrouwen is dan als het ware weg. Maar het is ook nog eens iets wat niet werkt. Want als je het niet direct ervaart in de directe relatie met jezelf, dan zal er altijd een kleine leegte, een klein tekort zijn in die vervulling van de behoefte aan goedkeuring en erkenning, die voor onrust zorgt, juist, die voor angst zorgt. En dat is latent aanwezig de hele tijd in je leven. En het maakt niet uit hoeveel validatie, bevestiging, goedkeuring en erkenning je gaat krijgen. In die directe relatie met jezelf voel je het niet. Klopt. En dat zal altijd aanwezig zijn. En de boodschap is ook niet dat het slecht is om goedkeuringen, erkenning en bevestiging van je buitenwereld te krijgen. Dat speelt nog steeds in menselijke relaties een hele belangrijke rol. Als je in een relatie zit, wil je dat je partner laat merken dat ze jou op waarde schatten, dat ze je liefde geven, dat ze je zien. Dat is heel mooi. Alleen op het moment dat je daar afhankelijk van bent, dan kan je in hele toxische situaties terechtkomen, waarbij je bijvoorbeeld heel erg over je grenzen heen laat gaan om maar validatie en erkenning te krijgen. En dat kan ervoor zorgen dat je ook heel lang in slechte relaties blijft zitten, of dat je situaties voor jezelf creëert, waarbij je eigenlijk alleen maar meer van jezelf wegbeweegt.
Ja, en ook bij mannen die misschien aan hun versiervaardigheden, om het zo maar te zeggen, te hebben gewerkt en ook zien van, oh, hey, wacht, ik krijg nu bepaald succes of validatie van vrouwen, of ik kom misschien in contact met andere vrouwen of zelfs in relaties, dat ze alsnog op een gegeven moment voelen van, hey, maar dit is dus het succes wat ik eigenlijk altijd heb gewild, maar op een of andere manier is het nog steeds niet goed genoeg, of nog steeds twijfel ik heel erg aan mezelf, of nog steeds, ook al heb ik al honderden dates gehad die hartstikke goed zijn gegaan, voel ik eigenlijk heel veel spanning nog voordat ik op zo'n date ga. En dat is dus, nou ja, vaak dus ook omdat er dus in die relatie met jezelf nog iets niet helemaal goed zit, waardoor je die validatie voor, nog steeds buiten jezelf probeert te zoeken. En ook voor mezelf, en nou, ik weet ook vanuit jouw ervaring, voor ons allebei ook een hele bekende, van hey, okay, je hebt dat succes en alsnog lijkt er dus iets te ontbreken.
Ja, absoluut. En dan is ook de vraag van, okay, als je dit soort patronen bij jezelf herkent, is het mogelijk om dat los te laten? Is het mogelijk om dat te doorbreken? En om je liefdesblauwdruk te gaan veranderen? Nou, gelukkig, dat is mogelijk. Ik denk dat het wel interessant is om door dat proces heen te gaan van, hey, wat zijn nou dingen, de stappen die je wil ondernemen om zo'n oud verhaal, zoals wij dat noemen, van wie jij bent, wat je verdient, je zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfliefde die je ervaart, waar je licht een beetje een leegte in voelt, hoe je dat als het ware kunt gaan loslaten en een nieuw verhaal kunt gaan leven, waarin je je goed genoeg voelt, je waardig voelt, echt liefde kan ervaren voor andere mensen en voor jezelf. Ben jij een man en herken je jezelf in datgene wat Laurens en ik tijdens deze podcast bespreken? Blijf dan zeker luisteren tot het einde, want ik heb een mooie aankondiging speciaal voor jou. En mocht de informatie in deze podcast jou helpen, dan kun je ons weer helpen door deze podcast te delen, te reageren of te liken. Daarmee vergroot je het bereik van de podcast, zodat wij meer mensen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner kunnen helpen. Want hoe we bij Mannenbrein naar de liefde kijken, is dat wanneer we ons ontwikkelen in onze date- en relatievaardigheden, we stabielere relaties krijgen, die weer voor veiligere en liefdevollere gezinnen kunnen zorgen, waar kinderen weer ook de juiste omgeving hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, wat een positieve impact heeft op hun liefdesblauwdruk, waardoor we de hele maatschappij aan meer liefde helpen. En dat is toch mooi. Terug naar de podcast. En de eerste belangrijke stap is dat je überhaupt bewustzijn creëert omtrent de patronen die je in het hier en nu uitleeft.
Ja, dus dat je bewust wordt dat er überhaupt ook een oud verhaal is. En dat jij dat oud verhaal dus ook niet bent, maar meer iets wat jou dus is overkomen, waardoor je in het hier en nu nog tegen bepaalde dingen aanloopt.
Ja, en als het lastig is om al te kunnen ontdekken dat je dat oude verhaal niet bent, dan überhaupt op te merken dat er bepaalde patronen zijn die je uitleeft. En dat kan nog aanvoelen alsof jij dat bent. Alsof dat jouw identiteit is, jouw persoonlijkheid. Ja, dan kun je gewoon kijken naar bepaalde triggerende situaties. Bijvoorbeeld, iets wat we ook wel veel horen is, nou, je bent uit met mensen en een vriend of vriendin van jou staat met iemand te praten en je voelt wellicht, oh, mijn vriend staat met een hele knappe vrouw te praten. En dat dan iets zegt over jou. Dat zie je, hij wel, want hij is beter. Oh, mij zal dat nooit lukken, ik kan dat niet. En dat je dan bewust wordt van de gedachtes die je hebt, de emoties die je ook in je lichaam ervaart en het gedrag dat je gaat vertonen. Dat zijn drie elementen die je in heel veel verschillende situaties van je leven kunt gaan observeren, kunt gaan opschrijven. En dat doe je omdat als je dat bewustzijn gaat creëren wat bepaalde situaties met jou doen, dan krijg je een inkijkje in dat oude verhaal, in jouw perceptie naar de wereld. En dat is belangrijk, want dan kunnen we naar een vervolgstap toe die je al noemde, dat je kunt gaan loskoppelen van dat oude verhaal. Dat je kunt gaan inzien van, hey, deze gedachtes, dit gevoel en dit gedrag wat ik vervolgens ga vertonen, dat komt automatisch op. Maar is dat echt ik? Of is dat een soort aangeleerd gedrag? Is dat gestuurd gedrag door de liefdesbrouwdruk die ik heb? En waar je dan achter gaat komen, en daar zijn bijvoorbeeld meditatietechnieken, visualisaties, releases, hele goede en sterke tools voor, is dat je daar wat ruimte kunt laten ontstaan en kunt gaan waarnemen van nee, dit is iets wat opkomt en wat ik dus gewend ben om uit te leven. Maar nu ik zie dat het een soort oud verhaal is, voel ik al wat ruimte dat ik wellicht zelfs op een andere manier naar die situatie zou kunnen kijken, deze oude gevoelens zou kunnen loslaten, een nieuw gedrag zou kunnen laten zien in die situatie. Ja.
En dat is waar de gevoelsmatige, of je zou kunnen zeggen ook de lichamelijke koppeling dus ook bij komt kijken. En dat is voor iedereen moeilijk, voor vrouwen en voor mannen kan dat een uitdaging zijn. Maar ook zeker voor mannen, omdat veel van de mannen die wij ook hebben gecoacht natuurlijk in het ratio heel sterk zijn. Ook vaak banen hebben waarvan veel van je hoofdkwartier, om het zo maar even te zeggen, wordt gevraagd. Ja. Dus daar ligt heel veel focus. En dat er eigenlijk heel weinig verbinding of koppeling is met je lichaam. Terwijl de patronen die je net noemde, die manifestaties van het oud verhaal, dat komt vaak als eerst op in een bepaalde lichamelijke reactie. In een soort spanning, in een soort verkramping, in een soort ongemakkelijk gevoel. En nou ja, vaak willen we er daar dus zo snel van weg dat we daar dus niet eens de ruimte voor nemen. En daardoor dus ook al snel in een oud patroon gaan vallen. Maar vaak hebben we ook simpelweg helemaal niet geleerd van, hey, wacht, afgezien van mijn hoofd heb ik ook nog een lichaam. Dit lichaam vertelt me allemaal signalen. En dat kan ik dus gaan gebruiken om bepaalde oude patronen vanuit mijn verhaal ook beter te kunnen herkennen. En daarvoor is het dus belangrijk om 1, sowieso meer met je lichaam in verbinding te raken. En voor veel mensen en ook veel mannen kan dat ook nog aan het begin ook een beetje zweverig klinken. Van oh, met mijn lichaam in contact komen. Terwijl, nou, zoals ik al zei, het is evenveel onderdeel als je hoofd. En 2, gaan herkennen dat die lichamelijke signalen niet per se betekenen van oh, dan moet ik direct ook daarop gaan reageren, of ik moet er tegen gaan vechten, of ik moet er van weg. Maar dat je ook een bepaalde rust gaat creëren in het kunnen verwelkomen van die signalen, waardoor er dus uiteindelijk een bepaalde ruimte ontstaat tussen de authentieke jij en dat oude patroon wat dus opkomt. En vanuit daar is het dus niet alleen maar een rationeel besef van oh, hey, wacht, dit is een oud patroon, dus ik kan nu ook een nieuwe reactie kiezen. Maar ook een gevoelsmatige ervaring van oh, ik voel misschien dat er nu wat spanning opkomt. Alleen, ik hoef er nu niet meer in mee te gaan. Of ik kan mijn eigen reactie kiezen. Dus om daar een heel praktisch voorbeeld van te geven. Wat we bijvoorbeeld ook vaak horen bij het coachen van mannen. Nou, stel, je hebt een man en die heeft vanuit zijn oude verhaal al sowieso niet heel veel succes met vrouwen. Of is misschien ook gepest. En heeft bepaalde versiervaardigheden opgedaan. En die is vervolgens in contact gekomen met een vrouw. Ik zeg maar wat op Tinder. Die hebben leuk contact. En op een gegeven moment merkt hij van deze dame die reageert niet meer. Of ze neemt wat afstand. Nou, hele grote trigger. En wat gebeurt er vaak? Meer berichtjes sturen of in een bepaald behoeftig patroon vallen. Nou, waarom komt dat? Omdat er mede door je oude verhaal een soort van spanning wordt getriggerd. Die ja, eigenlijk symbool staat als een soort van alarmsignaal van oh shit, we worden weer verlaten of er gaat weer pijn komen, dus we moeten er nu wat tegen doen. Nu meer gas erop zetten, om het zo maar te zeggen. Terwijl dat paradoxaal genoeg eigenlijk leidt tot de reactie of tot de situatie die je eigenlijk niet wil, omdat door die behoeftigheid er alleen maar meer afstand komt eigenlijk. En dan kan je dat rationeel wel weten, en dat is dus ook vaak wat die mannen wel weten, van oh ja, ik moet niet te behoeftig zijn of niet te needy zijn, dus ik moet dat dan ook niet doen. Maar dan blijft het natuurlijk nog heel moeilijk in het moment zelf, omdat die waardigheid kant, die gevoelsmatige kant, nog steeds allemaal alarmbellen laat afgaan. En dan eigenlijk inwaarts kunnen gaan, die trigger kunnen doorvoelen, kunnen waarnemen en vanuit je lichaam ook kunnen voelen, oké, hey, wacht, dit komt nu op en ik vind het misschien niet leuk, maar het is oké. En vanuit daar, omdat je die weerstand tegen die trigger ook wat laat varen, dat er opeens ruimte komt om ook gevoelsmatig te kunnen voelen van oh, hé, maar wacht, ja, ik kan nu ook die telefoon wegleggen. Of ik kan nu ook, weet je, iets voor mezelf gaan doen. En niet om afleiding te gaan zoeken, zodat je dat maar niet hoeft te voelen. Maar juist vanuit de verbinding met jezelf, vanuit de verbinding met dat gevoel van oh, ik voel dat dit opkomt en het is oké. Ik hoef niet meer in deze trigger te vallen wat ik misschien vanuit mijn verleden ben gewend, maar ik kan nu mijn eigen reactie gaan kiezen. Mm-hmm. En dat is een proces. En dat zien we natuurlijk bij de één-op-één trajecten natuurlijk ook veel. Bij de workshops en ook veel mensen die dat rationele besef misschien wel enigszins hebben. Van, oh ja, of misschien ook als je bijvoorbeeld therapie hebt gehad. Van, oh, hey, dit is waar je oude patronen vandaan komen. Nou, al een hele belangrijke stap dat je dat überhaupt al weet. Alleen, hoe koppel je daar nou gevoelsmatig echt van los? En dat is iets wat we dus tijdens de workshop en tijdens die één-op-één trajecten inderdaad met heel veel verschillende oefeningen, releases, en echt die ervaring aan mensen proberen mee te geven, om dat ook echt in het hier en nu in de praktijk te kunnen doen. En dat is in waardig ook een hele belangrijke focus.
Wat je daar zegt, dat je het rationele begrip al kunt hebben, omdat je bijvoorbeeld al in therapie bent geweest. Maar misschien heb je podcasts geluisterd, boeken gelezen, zelf veel zelfreflectie gedaan. En toch loop je nog steeds vast. Dat is precies het stuk waar je echt moet gaan doordringen van, oh wacht, dit gaat niet om cognitief begrip over mijn situatie en vanuit een soort wilskracht mijn gedrag veranderen.
Precies, een soort quick fix.
Juist. Ja. Waar het om gaat is dat ik opeens een laag dieper ga, naar mijn gevoelswereld ga en dat ga meenemen in mijn veranderingen. Een voorbeeld te noemen, ik coachte ooit een man die opgegroeid was met alleen zijn vader, omdat zijn moeder, toen hij nog heel jong was, heftige psychische problemen kreeg en uiteindelijk is opgenomen. En vader had een rechtszaak gewonnen, kreeg de volledige voogdij. Hij is met vader opgegroeid, maar die vader was zelf veel aan het werk, had een eigen zaak, was ook niet helemaal in staat dus om de emotionele verbinding zoals hij dat graag had gewild aan te gaan. Waardoor hij zowel aan zijn moeder als aan zijn vader niet echt kon hechten. En hij had wel de materialistisch alles voor elkaar. Dus er werd wel gewoon voor hem gezorgd. En het was niet alsof die vader hem verwaarloosde. Die deed het zijn best vanuit zijn liefdesblauwdruk om voor zijn zoon te zorgen. Alleen wat het met die zoon deed, was dat hij voelde van, ja, hechten heb ik nooit echt gekend. Dus ik weet niet hoe veilig hechting is. Sterker nog, mensen kunnen je verlaten zoals je moeder. En met mijn vader kan ik ook niet echt terecht met emotionele behoeften. En voel ik niet die soort diepe liefde waar ik wel naar verlang. Dus ik ga me überhaupt niet meer hechten. Want dat levert alleen maar pijn op. En ik kan beter gewoon vanuit mijn hoofd gaan leven. En gewoon mijn leven gaan leiden. Lekker carrière maken en dat pad gaan volgen. Ja, dan zien we het wel, zeg maar. Het is, weet je, het is niet alsof dit een soort vaak een heel bewust keuzeproces is geweest. Het zijn meestal kleine microkeuzes die we in onze jeugd ommaken, die we al lang weer vergeten zijn, maar die wel opgeslagen zitten in ons systeem. Jezus. Maar die zich in het hier en nu nog steeds wel uiten in bepaalde gedachten, gevoelens en gedragingen. Zo was het bijvoorbeeld dat als hij een vrouw ontmoette en merkte dat er gevoelens in het spel kwamen, dat hij eigenlijk een soort enorme onrust ging ervaren, dat heel spannend en eng vond. En zijn reactie was dan weg, terugtrekken. Want ik kan hier niet doorheen, ik loop vast, dus maar wegwezen. Nou, dat zouden we dan kunnen noemen als een symptoom van bindingsangst. Een veilige hechtingsstijl die hij heeft gekregen. En toen hij dat ervaarde en door had van, ja, dit staat mij in de weg om een droom die ik heb, namelijk uiteindelijk zelf kinderen krijgen en een gezin starten, ik moet hier wat mee gaan doen. Toen is hij heel veel podcasts gaan luisteren, hij is in therapie gegaan, waardoor hij de verbanden wel kon leggen tussen zijn jeugd, wat hij heeft meegemaakt, de hechtingsstijl die hij nu heeft. Alleen het was altijd praten. En dat heeft dus zeker wel een hele belangrijke functie, want dan kun je bewust worden van de patronen, van je oude verhaal, zoals wij ook al noemden dat dat stap 1 is. Maar stap 2, het daadwerkelijk loslaten van de gedachten, de gevoelens en de gedragingen, door de emoties heen gaan, dingen gaan verwerken en de gevoelslaag meenemen, dat was een stap die hij nog nooit genomen had. En dat is heel frustrerend, want dan ben je in therapie gegaan, je hebt hulp gezocht, je begrijpt de dingen en toch lukt het niet. En dan kun je echt gaan denken van, hey, ja, misschien is er dan toch iets mis met mij, of het is gewoon niet voor mij weggelegd. Ja, hij is uiteindelijk ook 1-op-1 coaching gaan doen bij ons. En wat we met hem zijn gaan doen, was juist naar dat gevoel toe. Soms is dat heel lastig, vooral waar niemand zichzelf heeft aangeleerd om niet naar het lichaam toe te gaan, alles vanuit het hoofd te doen. Dan kan het heel gek aanvoelen om naar dat lichaam toe te gaan. Hij was zich niet bewust van bepaalde emoties en hoe die zich in fysieke sensaties uiten in zijn lichaam. Dus de eerste stap is dan gewoon überhaupt denken van, hey, hoe voelt boosheid in je lichaam? Hoe voelt verdriet in je lichaam? Hoe voelt angst in je lichaam? Waar zitten die sensaties dan? Dus echt een stuk mindfulness, een stuk bewust worden van de uiting van bepaalde emoties in je lichaam. En dan leren dat het veilig is om dat te voelen, dat hij dat aan kan. Dat zijn copingmechanisme van zichzelf afsnijden van zijn lichaam en alles vanuit het hoofd doen, dat een copingmechanisme is dat helpt om die emoties te onderdrukken. Maar als je verder wil en je wil je veilig en hechten aan iemand en je wil een liefdevolle relatie opbouwen en je wil dus liefde kunnen ervaren en uiten en geven en ontvangen, dat is een emotioneel proces. En daar is je lichaam bij nodig. Dus als je dat wil, dan moeten we een switch gaan maken naar dat voelen. Nou, het begon dus bij de fysieke sensaties doorleven. En op een gegeven moment om ook echt bij de overtuigingen te komen van je kunt je niet hechten aan mensen, want dat is onveilig of je wordt teleurgesteld, moest je de emoties die daarbij gepaard gaan ook aankunnen. En dan was het heel erg belangrijk om te voelen dat hij dat echt kon gaan verwerken. En we hebben innerlijke kindvisualisaties met hem gedaan. En hoe hij dat als kind heeft ervaren. En waar heel veel loskwam. Waarin hij op een gegeven moment echt dingen kon doorvoelen. En eigenlijk voor het eerst daar zichzelf toestond om dat allemaal te doorvoelen. En vervolgens zijn we gaan kijken naar hoe dat in het hier en nu zichzelf nog steeds uit in het contact met vrouwen en de blokkades die hij dan daar ervaart. Waarbij het belangrijk was dat hij manieren leerde om met die emoties om te kunnen gaan, zodat hij zichzelf erin kon reguleren, zodat het veilig was om in zijn lichaam te landen. Maar dan heeft hij dat copingmechanisme vanuit zijn hoofdleven niet meer nodig, want hij heeft een alternatief. Een alternatief dat ook nog eens uiteindelijk, als je het echt goed aanleert, aanvoelt als een bevrijding. Je ervaart dat het een goed effect heeft op het ervaren van rust, kalmte, zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfliefde. En als dat moment ermee mag gecreëerd wordt, dan kun je ook gaan stappen gaan zetten met het opbouwen van een relatie met een vrouw. Want het is niet alsof je dit allemaal in je eentje in therapie of coaching sessies moet gaan zitten doen. Uiteindelijk wil je natuurlijk ook in de relatie de triggers onder ogen komen en dan alles wat je geleerd hebt qua emotieregulatie daarin gaan toepassen. Omdat daar ook nog een heel groot stuk van groei, van heling plaatsvindt. En dit proces van eerst weer in je lichaam gaan landen, dat is die cruciale stap waardoor alleen maar praten in therapie niet voldoende is en je uiteindelijk echt tools moet gaan krijgen om naar die emotionele laag toe te gaan. Want zodra je dat doet, en dat is die tweede stap dus, loskomen van het oude verhaal, dan kun je dat nieuwe verhaal gaan schrijven, de derde stap. En wat je dan zal gaan merken is bepaalde oude overtuigingen zoals het is niet veilig om je te hechten of je wordt altijd teleurgesteld. Je gaat ervaren in het echte leven, in de relaties die je hebt, dat die overtuigingen niet kloppen en dat die losgelaten kunnen worden. En dat begint meestal eerst bij je überhaupt veilig hechten aan jezelf en alles gaan voelen en dat daarna dan ervaren in het contact met anderen. En dan zie je dat dat soort oude overtuigingen in je liefdesblauwdruk losgelaten kunnen worden, veranderd kunnen worden. Wat hij daarnaast ook ervaarde was dat bepaalde behoeftes die hij had, zoals een behoefte aan verbinding, aan echt gezien worden, aan liefde eigenlijk, die hij dus als kind niet had ervaren, of die werden niet vervuld in het contact met zijn ouders, waardoor hij ook niet goed wist hoe dat nou eigenlijk voelt in het lichaam, wat daar de ervaring van is. Omdat hij nu in zijn lichaam ging landen, kon hij door middel van visualisaties die we met hem deden, die sensaties van die emoties, van hoe het voelt om je verbonden te voelen. Het kan met andere mensen die je dan gaat visualiseren en hem bijvoorbeeld heel veel liefde toe gaat wensen. Het kan gewoon de wereld zijn. Het kan uiteindelijk jezelf zijn. En dat is dan meestal de laatste stap, omdat dat voor veel mensen toch ook nog wel een beetje lastig is. En op die manier kon hij dan ervaren hoe het voelt om zo'n basisbehoefte van verbinding of goedkeuring, erkenning te vervullen in die directe relatie met zichzelf. En als je dat eenmaal gaat begrijpen, en dat ga je niet rationeel begrijpen, maar begrijpen op een emotioneel niveau.
Voelen.
Ja. Dan gaat je dat heel erg helpen bij het creëren van relaties, omdat je in kunt tunen op dat gevoel en vanuit dat gevoel de hechting aangaat. En wat er dan gebeurt, is dat je dus sowieso meer gaat openstaan voor mensen die ook een gezonde liefdesblauwdruk hebben. En als je die dan ontmoet, ben jij ook in staat om je veilig te gaan hechten. Want je voelt die veiligheid in jezelf. Je weet wat die ervaring daarvan is. En het enige wat je wilt doen, en dat is een actief proces, en dat zal een keer beter gaan dan de andere keer, is de hele tijd intunen daarmee. Dus eigenlijk met die gezonde kant van jouw liefdesblauwdruk. En vanuit daar in het contact met die ander gaan staan. En dan zul je merken dat je hele andere reacties gaat krijgen van die persoon. Dat je liefde gaat ervaren op een manier die veel dieper is, veel rustiger is, veel kalmer is, veiliger is. Maar nog steeds heel bruisend kan zijn en heel enthousiast kan maken. Wat je dan weer doet zien van, oh, wacht eens eventjes, dit is hoe het ook kan zijn. Wat weer gigantisch veel motivatie geeft om dat nieuwe verhaal verder uit te leven en daar echt voor te kiezen en het oude verhaal achter je te laten. En dat is, als je het hele proces zou samenvatten, hoe dat eruit ziet en wat de stappen zijn die je daarin wil ondernemen.
Ja, en wat er ook bij komt is een bepaald vertrouwen en ook een bepaalde kracht in jezelf, dat je ook om kan gaan met de tegenslagen die eventueel gaan komen. Want als jij volgens je authentieke zelf of je meest gezonde volwassene leeft, dan kunnen er nog steeds relatieproblemen ontstaan. Of er kunnen nog steeds situaties voorkomen dat je misschien wordt afgewezen. Maar waar je vroeger als het ware dat eigenlijk nog dat kleine jongetje was, die misschien ergens in zijn leven die pijn heeft ervaren en die angst nog steeds heeft en toen niet wist hoe die er mee om moest gaan. En eigenlijk in zijn volwassen leven nog steeds een strategie heeft gehanteerd van, oké, ik blijf maar vermijden of ik blijf maar in mijn hoofd schieten zodat ik het niet hoef te voelen. Dat je nu echt gaat ervaren van, hey, maar oh wacht, dat kan dus gebeuren als ik mezelf ook kwetsbaar opstel, mezelf volledig laat zien. En het doet misschien pijn, maar het is ook oké. En ik kan het dragen. En ook dat hoort bij het leven. Ja. Wat zoveel vrijheid en ook vertrouwen in jezelf geeft, dat no matter wat de omstandigheden ook zijn, je kwetsbaar en je in verbinding met jezelf en in de ander kan opstellen en daardoor ook echt gaat leven. Dus niet alleen maar die veilige manier van leven, van pijn vermijden en hopelijk dat ik niet in te moeilijke situaties kom, maar er ook echt in kunnen staan. En dan de mooie positieve kanten van het leven volledig kunnen ervaren. En tegelijkertijd je ook open kunnen stellen voor de eventuele negatieve kanten die er zijn, of de pijn die er zijn, maar dat je dat wel, de pijn die er is, maar dat je het wel kan voelen, dat je dat ook kan dragen.
Ja. Ja. En dat begint bij die basisbehoefte in die directe relatie met jezelf ervaren.
Juist.
En dan kan je in een relatie zitten en gigantisch van je partner houden, echt voor haar kiezen.
Ja.
Maar ook weten dat mocht voor wat voor reden dan ook deze relatie toch stuk lopen, soms ook door dingen die jullie allebei niet in de hand hebben. Denk ook aan overlijden of wat dan ook. Dan ga ik alsnog een gelukkig leven leiden. Ik zal alsnog oké zijn, want ik voel verbinding. Ik zal rouwen, ik zal heel verdrietig zijn. Dat is een heel proces. Maar ik word nog steeds gedragen, ook door een gevoel van liefde, van eigenwaarde.
Ja.
En ik denk dat dat fundament is wat je altijd overal met je mee naartoe zal nemen.
Ja, je kan voor jezelf zorgen, je kan jezelf die liefde geven en misschien jezelf ook hetgeen geven wat je vroeger misschien heel erg hebt gemist. En ook nog een nuance erbij. Toevallig, ik had gisteren een 1-op-1 coaching sessie ook met een man. En die zei aanvankelijk, want ik vroeg hem ook even uit naar zijn oude verhaal. En aanvankelijk zei hij van, ik heb eigenlijk een prima jeugd gehad. En ik ben, een goede band met mijn ouders. En van alles voorzien. En op een gegeven moment vertelde hij over een periode in zijn puberteit. Dat hij echt niet goed in zijn vel zat en veel tegenslagen meemaakte. En dat hij even tussen neus en lippen door noemde van, mijn vader, die had daar helemaal geen geduld voor. En dat is zo bijzonder. Van je denkt misschien van op de oppervlakkige laag van, alles is eigenlijk best goed geweest. Maar doordat hij zei van, mijn vader had er eigenlijk geen geduld voor. En ik vroeg daar een beetje op door. Bleek eigenlijk dat hij die emotionele veiligheid bij zijn vader in ieder geval helemaal niet heeft kunnen ervaren. Dus dat betekent ook niet van, je moet hele traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. En alleen dan heb je aan je oude verhaal te werken. Nee, het zit hem soms ook in hele kleine dingen. Ik bedoel, we zijn allemaal op zoek naar een bepaalde liefde, warmte en veiligheid. En sommige mensen hebben dat helemaal niet gekregen. Sommige mensen hebben dat in bepaalde mate wel gekregen. Maar zijn er toch misschien kleine dingen die je hebt gemist. Maar ja, als ervaring vanuit het kind kan dat alsnog heel erg beangstigend zijn. En die pijn en die angst draag je nog steeds bij je in je huidige leven. Dus ook dan, het hoeft niet te betekenen dat er echt allemaal hele erge dingen gebeurd hoeven zijn in jouw oude verhaal. Het kan hem soms in die kleine dingen zitten. Maar jezelf, dat kunnen herkennen bij jezelf en jezelf daarin helen is sowieso een heel, heel waardevol proces voor iedereen.
Ja, het draait niet altijd om de heftige dingen die gebeurd zijn, maar soms om kleine dingen die ontbraken, zoals wellicht emotionele veiligheid voelen bij je vader. Ja. Om over dat soort moeilijkheden te spreken. En ik denk, hè, dan kom je natuurlijk op een loyaliteitsvraagstuk, waardoor ook veel mensen het lastig vinden om dat soort dingen te zeggen. Omdat ze ook, en waarschijnlijk was dat bij jouw cliënt ook, oprechte liefde hebben gevoeld.
Zeker.
Alle mooie kanten zien van die ouder en zoiets hebben van, ja, als ik dan nu een soort van zielig ga zitten doen over die periode in mijn leven, ja, dat slaat nergens op. Dan ben ik een soort slachtofferrol aan het aannemen. Maar ik heb gewoon echt een goede jeugd gehad. En het is beide dingen erkennen. Het is de mooie kanten erkennen die er ook allemaal waren, die ook allemaal doorvoed mogen worden en die jou ook gevormd hebben en die je mag eren. En daarnaast ook kijken, hey, maar wat zijn de dingen die moeilijker waren? Juist. En het is niet alsof dat uit foute intenties voortkwam bij die vader op dat moment. Die heeft zijn eigen liefdesblauwdruk en zijn eigen
oude verhaal.
Patronen, eigen oude verhaal.
Precies.
En het is aan jou om te kijken van, oké, wat doe ik daarmee? Wat is mijn innerlijke reactie daarop geweest? Hoe heeft mij dat gevormd? Hoe uitzicht dat in het hier en nu nog? En kan ik dat stukje loslaten? Of gewoon met compassie bejegen, is dat al voldoende? Wat dan een vorm van loslaten kan zijn? Omdat het je niet meer dusdanig beïnvloedt in het hier en nu. Dat het je gedrag heel erg stuurt.
Ja.
En dat is iets om dan te gaan onderzoeken. En soms voel je dan juist ook weer meer liefde en verbinding tot je ouders. Omdat je dit soort dingetjes die wellicht onbewust nog wel tussen jullie ons instonden, dat je daar opeens vrede mee hebt. En opeens wat je dan zelf kunt gaan ervaren, is dat je ook meer emotioneel kwetsbaar weer durft op te stellen bij je ouder. En iets wat ik vaak terugkrijg, is ook als zowel mannen als vrouwen dit proces doorlopen, is dat de gesprekken die ze hebben met hun ouders ook heel erg gaan veranderen. En dat ze erachter komen dat ze de oude definitie van een ouder, waar ze zichzelf ook aan vasthielden, van ja, hij of zij is nou eenmaal zo, dat die toch niet zo vaststaat. En ze opeens een nieuw soort gesprek kunnen voeren met die ouder, omdat ze zelf ook anders in dat contact staan.
Juist, ja.
En het is helemaal niet jouw rol om die ouders te gaan helen of weet ik veel wat. Maar er soms al alleen over kunnen praten, kan ook alweer helpen in dat proces.
Ja, omdat jij bereid bent zelf naar je eigen oude verhaal te kijken en daaraan te werken en dat los te laten, kan je daardoor vaak ook met meer liefde naar ook weer het oude verhaal van je ouders kijken, maar sowieso ook naar het verhaal van anderen kijken. En dat je daardoor ook liefdevoller in het contact gaat staan met iedereen. En misschien ook bepaalde vervelende reacties of gedragingen van anderen, dat je daar vroeger misschien nog heel reactief op was, dat je nu ook meer kan zien van, die persoon die zal daar ook wel eens redenen voor hebben om zich zo te gedragen. En dat zegt ook weer niet zoveel over mij, weet je. En misschien met bepaalde juiste mensen kan je daar ook weer goed over in gesprek gaan. Dus ja, het leven wordt wat dat betreft ook veel rijker en met veel meer diepere connecties die je gaat ervaren. En wat nog wel belangrijk ook daarbij is om te noemen, is dat het gaat om jouw beleving en jouw ervaring. En dat gaat vaak niet alleen om het soort van de rationele veronderstelling daarvan. Dus ook om een voorbeeld te geven. Ik ken iemand die heeft ook een hele fijne jeugd gehad, maar die vertelt nog wel eens over een voorbeeld van zijn vader. Dat hij niet bij hem op schoot mocht een keer, omdat zijn vader geen tijd had. En ook een beetje geïrriteerd ook tegen hem zei van, nee, ga even iets voor jezelf doen. Van, dat kan nu even niet. En dat heeft een hele dat heeft hem toen heel veel pijn gedaan en een angstige reactie als kind opgeleverd. Waardoor hij in het hier en nu, sowieso bij zijn vader, maar sowieso vaker in contact met anderen, het soms nog best wel moeilijk vindt om uit te reiken. En rationeel kan je natuurlijk zeggen van, ja, maar goed, die vader die heeft toch niet altijd tijd om jou op je schoot te nemen. En het is voor de rest wel heel goed geweest. Nee, maar een soort van emotioneel, de ervaring van dat kind toen, was angst en afwijzing. En daar heb je gewoon in het hier en nu last van. En daar mag je, dat mag je als zodanig zien en dan mag je ook op die manier aan werken. En je mag dus ook die processen gaan doorlopen, zodat jij dat kind in die situatie, in dat geval, kan geven wat hij misschien toen ook zo nodig heeft gehad.
Het voelt misschien te kleinzerig voor om dan, wat ik dan zelf ook kan voorstellen, vooral ook vroeger in dit soort dingen stond, om dan te denken van, ja, maar wat boeit dat nou? Waar hebben we het over?
Precies. Weet je wel? Omdat het heel makkelijk kan zijn om bepaalde dingen weg te rationaliseren. Van, oh, maar zo erg is dat toch eigenlijk allemaal niet. Wat gek genoeg vaak ook weer een soort beschermingsmechanisme is. Want voor zo'n kind was dat daadwerkelijk een hele beangstigende ervaring.
Ja. Ja. En als je dat gevoel ervaart, dan hoef je het alleen maar te doorvoelen op dit moment. En dan merk je al dat je daar weer een stukje verlichting in krijgt.
Juist.
Mm. Ja. Mooi. Zijn er nog dingen, Lau, die we niet besproken hebben, waar je van zegt, ja, dat is nog wel belangrijk om te noemen, of dat schiet je nog te binnen?
Nou, er is wel één ding wat me nog te binnen schiet. Met name ook omdat dit dus een podcast is die natuurlijk ook is gericht is op mannen. En dat sowieso dit gaat iets zijn waar waardig aan bod gaat komen, wat in de coaching veel aan bod komt, maar ook gewoon meer om mannen in het algemeen ook mee te geven, dat het echt oké is om jezelf ook kwetsbaar op te stellen. En als je iets voelt, dat aan te kunnen gaan en misschien ook met anderen te delen. En dat is ook iets wat ik op mijn trainingen ook vaak zeg, van hey, jongens, weet je, of jullie nou in therapie zitten of gaan, of naar een coach gaan, of wat je ook gaat doen, maak er in ieder geval een gewoonte van dat je meer over je innerlijke belevingswereld gaat delen, ook met anderen, bij voorkeur mensen waarbij je ook enigszins veilig voelt om dat te doen. Omdat je dan gaat ervaren van, hey, ik hoef het niet allemaal zelf op te lossen of weg te stoppen. En hey, er zijn ook andere mensen die misschien ook tegen dit soort dingen aankomen. En oh, wat een bevrijding dat ik niet, weet je wel, als een soort atlas de hele wereld op mijn rug hoeft te dragen. En weet je, omdat ik een man ben, dat allemaal maar continu moet doen. Maar dat er ook een vrijheid is om echt authentiek te kunnen zijn. En hoe aantrekkelijk en krachtig dat dan ook weer juist is, als je dat als man ook durft te zijn.
Mm-hmm. Mooi. Thanks. Worstel jij met onzekerheden, twijfels, angsten of negatieve gedachten, gevoelens die je met je meedraagt? Weet dan dat er niks mis met jou is. Je hebt alleen nooit geleerd hoe je deze gedachten, gevoelens en gedragspatronen kunt veranderen. En daarom hebben we bij Mannenbrein Waarde gecreëerd. Het programma waarin je leert hoe je die oude gedachten, gevoelens en gedragspatronen die horen bij dat oude verhaal los kunt laten. Dat er ruimte ontstaat om echt authentiek jezelf te zijn en een nieuw verhaal te schrijven, gebaseerd op gezond zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfliefde. En dit programma is speciaal voor mannen. Shoutout naar de boys. Want we krijgen al jaren de vraag bij ons van, hey, prachtig wat jullie met mannenbrein doen, maar hebben jullie ook iets voor mannen? Iets van vrouwenbrein of wat dan ook? En nu kan ik eindelijk zeggen, ja, dat is er met ons programma Waardig, waarin we mannen helpen aan een gezonde, gelukkige liefdesblauwdruk. Dit is iets wat we al jaren doen met vrouwen in bijvoorbeeld ons coachingprogramma Leven in Liefde. En al die lessen die we daar geleerd hebben. En met het mannenbrein team staan we nu ook klaar voor mannen. Zodat we ook jou als man kunnen helpen om oude belemmerende overtuigingen, gedragspatronen en negatieve gevoelens los te laten. Dat je echt vrij kunt zijn in de liefde. En diepe, betekenisvolle relaties kunt opbouwen met zowel een vrouw als met de andere belangrijke mensen in jouw leven. Als je hier meer informatie over wil, of misschien heb je zoiets van, hey, dit klinkt goed, ik wil gewoon gelijk meedoen, klik dan op de link in de beschrijving. Dan ga je naar een informatiepagina waarin je ook kunt aanmelden voor een groeigesprek. Want in dat gratis groeigesprek zal ik of iemand van mijn team samen met jou gaan kijken naar jouw liefdesblauwdruk en hoe we je het beste kunnen helpen. Om het programma in te kunnen, moet je ook eerst een groeigesprek hebben gedaan, zodat we kunnen kijken of het een match is. Want we verwachten niet alleen commitment van jou aan het programma, maar wij gaan ook echt de commitment aan met jou. Om jou te helpen die gelukkige relatie met jezelf en de rest van je leven te krijgen. Dus als jij merkt dat het echt tijd is voor verandering, dat je dat oude verhaal wil loslaten en authentiek, vrij in je leven en in je relaties wil komen te staan, meld je dan aan voor dat gratis groeigesprek en dan zullen we samen de eerste stap zetten naar een gelukkiger leven. Tot daar.